David opent zijn psalm met de naam. De Heere is mijn herder. Hij opent eigenlijk met de naam van God als de God van het verbond. Het is de naam waarmee God zich openbaart aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Het is de God die erbij is. Het is de God die zegt, ik ben. De Heere is mijn herder. De Heere die het verbond sluit met Mozes en Abraham en Isaac en Jacob, de herder van Israël, die Jozef wijdt als schapen, hij is ook mijn herder. We zijn met elkaar geënt in datgene wat God in zijn volk tot stand heeft gebracht. En ik mag zeggen, de Heere is mijn herder. Voor David was dat een hele intense beleving. Dat was niet zomaar een zinnetje op papier of een lied dat werd gezongen. Het was een hartklop. En hij kon in zijn leven terugkijken en zeggen, daar en daar en daar zie je, de Heere is mijn herder. Nou, dat terugkijken gebeurt alleen maar wanneer je eerst doorheen moeilijke perioden bent gegaan. Daar gaat deze psalm ook wel over. Dat moet ik even voor straks reserveren. Maar het is te midden van de moeite en de beproevingen van het leven dat je dat kan zeggen. De Heere is mijn herder. Ik heb zelf een paar maanden geleden gehoord gekregen dat ik chronische leukemie heb. Dat zet even de toekomstperspectieven op zijn kop. Maar de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt... Ja, mij ontbreekt gezondheid, mij ontbreekt tijd, mij ontbreekt geld, mij ontbreekt een vriendelijke vrouw. Nou, nee, dat mag ik niet voor mijn vrouw zeggen. Ja, dat is niet waar, zei iemand daar. Je hebt gelijk. Mij ontbreekt niets. En toch zijn er duizend dingen die ik zou kunnen noemen die mij ontbreken. Of waarvan ik denk, dat zou mij ontbreken als de Heere mij morgen weg zou nemen. Mij ontbreekt niets. En de diepgang van dat woordje, dat we eigenlijk deze middag tot ons door moeten dringen, want het is God die zich in zijn naam openbaart als hij die erbij is, en die eigenlijk zegt, dat is genoeg. Als ik erbij ben, is het genoeg. David wist wat het is om weg te rennen van vijanden, om afgewezen te worden, om alleen te moeten staan wanneer niemand een strijder durft trekken, dan gaat hij tegen Goliath aan. David wist wat het was om in zijn eentje tegen leeuw en beer te vechten. En later heeft hij het als koning talloze keren moeten doen. En juist te midden van al die ervaringen ontdek je, ja, God is mijn herder. Als deze ziekte over mij komt, of als dat of dat gebeurt, het leeft in mij. Het is niet alleen maar mijn hoofd, het is niet alleen maar wat ik al jaren preek, het is wie ik ben geworden. Niet omdat ik God bezit, want dat is dan het risico natuurlijk, hè. De Heere is mijn, dan trek je het al naar je toe. Hè. Ik ben degene die het heeft. Nee, het is eigenlijk net andersom. Het is de herder die mij heeft. En het woordje mijn, wat hier dan staat, is eigenlijk een woordje van intimiteit. Zoals je zegt, het is mijn lieve vrouw. Ja. Ik bezit haar niet, maar ze is wel van mij. Wauw. En eigenlijk is dat met God ook zo. Hij is mijn herder. En als die waarheid binnenvalt in de moeite en de zorg van je leven, wauw. We gaan met het Centrum voor Pastorale Counseling een nieuw project starten, dat heet The Truth Project. En de kernslogan van het project is, geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk waar is? Geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk waar is? Als we echt zouden geloven wat God over zichzelf zegt, dan zou ons leven en onze gemeente En onze organisaties er heel anders uitzien. Nou, we zien wel al een beetje van God, maar we zouden nog veel meer kunnen zien. De Heere is mijn herder. Niet als een theologische waarheid, maar als een doorleefde werkelijkheid die mijn leven doordringt met het leven van hemzelf. Die als het ware de hemel binnen doet sijpelen en uiteindelijk over doet vloeien in mijn eigen binnenste als een bron van levend water. De God die hemel en aarde geschapen heeft, die de sterren en de planeten in zijn hand houdt, die de wereldgeschiedenis stuurt. Toen ik die foto's zag deze morgen van het Joodse volk, dacht ik, wat een drama is over deze mensen gekomen. En het hart van God ziet dat allemaal gebeuren. Het ziet ook gebeuren wat in mijn eigen hart gaande is. Maar die God die is in staat om soeverein te handelen en jou vandaag op deze stoel te laten zitten en te horen wat hij te zeggen heeft. En om zijn volk te redden van de ondergang. En om het te brengen naar een toekomst die hij bedacht heeft van voor de grondlegging der wereld. En niemand zal het tegenhouden. En de enige vraag is eigenlijk of wij daarin stappen, in datgene wat God doet. Of dat we op onze stoel zitten en denken, ja, het zal wel. Of dat we gaan zitten en denken, ja, allee, dat is dan goed, hè, het zal goed aflopen en verder niks doen. Want God is een God van actie, hij is een God van initiatief. Als hij zegt, ik ben je herder, dan is dat niet om ergens in een hoekje gelukzalig te gaan liggen. Dat is eigenlijk om op pad te gaan naar die grazige weide en te ontdekken wat het betekent. En doorheen de verkwikking die hij geeft, je vijand tegemoet te treden en te weten, ik kom goed aan, tot in lengte van dagen. Maar nu, vandaag, is God mijn herder. En ik heb alles wat ik nodig heb. Hij gaat met mij op pad. Ik heb geen gebrek aan enig goed, zegt Psalm 34. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Asaf zegt, nevens u begeer ik niets op aarde. En hij heeft voordat hij dat schrijft om zich heen gekeken en hij zag van alles. De goddeloze. En eigenlijk, het lijkt wel of het goed met hem gaat. Ze zijn niet ziek, ze doen van alles, ze zijn hoogmoedig. Het gaat hun voor de wind en zij zien mij hier nu eens zitten, ik die geloof. En wanneer stopt zijn vragen? Wanneer hij binnenkomt in het heiligdom. Oh, we zijn al in Psalm 24. Want als hij in het heiligdom binnenkomt, dan ziet hij de werkelijkheid zoals die is. En dan ziet hij de Heere is mijn herder. Niet dat ik hem bezit, maar hij is mijn eigenaar. En David wist uit ervaring wat het betekende om met die God te leven. Het Onze Vader moet ik nu aan denken. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En even later, als je Matthäus leest, dan zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd over uw leven. Want je zult eten of drinken, of waarmee je u zult kleden. Dat zijn allemaal dingen waar de heidenen mee bezig zijn. Uw hemelse Vader weet dat je ze behoeft. Zo, hou u bezig met de dingen van het koninkrijk. Moet je dan bidden voor je dagelijks brood, als God het toch geeft? Ja, waarom? Omdat wij het nodig hebben om te beseffen wat de naam van God is. In dit geval de Vader die zorgt. Als een herder die er altijd bij is. En ook in de moeilijke en de pijnlijke momenten van het leven. De Heere is mijn herder. En er is deze ochtend ook al vaak naar de Heer Jezus verwezen. Hoe kan je anders dan Johannes hoofdstuk 10 hierbij vergeten? Niet vergeten bedoel ik natuurlijk. Hè. Hij is de goede herder. Hij behoedt en beschermt op onze levensweg. Ik moest wat het herderschap van de Heere betreft ook denken aan Genesis 16, vers 13 tot 14. Daar heb je de geschiedenis van Hagar, die vlucht voor Sara. En ze komt ergens in de woestijn terecht. Afgewezen, uitgestoten, risico's overal. En dan ontmoet ze de God die naar mij omziet. Zo noemt ze God. Dat is ook een naam van God. De God die naar mij omziet. Die als ik daar ergens in de woestijn, in de dorten van mijn leven, niet meer weet waar ik de zin van het leven en levend water moet vinden, dan is God die naar mij omziet, degene die mij komt zoeken, want hij is de herder die zijn verloren schapen bij elkaar raapt. De Heere is mijn herder. Juist in die momenten gaat hij op zoek naar mij. En hij ziet mijn verdrukking, net zoals die van Hagar, en hij redt mij uit de woestijn. Hij is ook de Heere die voorziet. Weet je waar dat staat? In hoofdstuk 22 van Genesis. Ja, klopt. Ja. Als Abraham zijn zoon offert, tenminste probeert te offeren, en God houdt hem tegen, dan staat er ergens een lam dat dan in de plek van zijn zoon wordt geslacht. En hij noemt God, God die voorziet. Zie je, de namen van God kennen is niet zomaar een interessant weetje. Het raakt het dagelijks leven. Hij is de God die, als ik van geen hout meer pijlen kan maken, erbij is en mij opzoekt en zich aan mij openbaart en mij uiteindelijk het offerlam, de Heer Jezus, laat zien. En zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen, wat heb ik dan tekort? Niets. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, als ik zo over elk vers zo lang spreek, dan gaan we niet klaarkomen. We gaan naar vers 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Het eerste woordje wat mij hier opvalt is het tweede woordje. Hij doet mij nederliggen. Weet je, ik wil gaan nederliggen. Maar ik doe het vaak niet. Ik ben druk, ik heb veel te doen, ik heb van alles wat bezig is. En God moet af en toe een pootje bij mij breken. Om mij te doen nederliggen. En te zeggen, kom eens dichter bij mij. Hij doet mij nederliggen. Als dat pootje wordt gebroken, dan doet dat pijn. Maar de vrucht, die is onbetaalbaar. Want je leert God kennen in zijn zorgzaamheid en zijn karakter doordringt je eigen leven. En je wordt van binnenuit veranderd. Ja, hij mag mij doen nederliggen. En dan denk ik, oei, wat gaat er komen? Maar ik weet wat er ook komt. Hij is een goede herder. En als hij mij doet nederliggen, dan is dat met het oog op grazige weiden en stille wateren. Verzadiging. U verzadigt mij met uw liefde, Heer, hebben we gezongen. En er werd bij gezegd, dat is vol. Dan heb je helemaal genoeg. Ik ben het brood des levens, dat de hemel is neergedaald. Wie van mij eet, zal nooit meer hongeren. Ik ben het levend water, die van hem drinkt, zal nooit meer dorst lijden. De goede herder is in staat om iets te verzadigen, heel diep van binnen. Niet alleen de buitenkant van de dingen, maar de ziel. Daar verlangt hij ook zo naar om dat te doen voor zijn volk. Dat zo traditioneel, wat zie je al in het Oude Testament gebeuren, allerlei godsdienstige dingen doet, maar zonder dat het hart erbij is. En God probeert hem te dwingen, te doen neerliggen. En het gaat van kwaad naar erger. En dan zie je dat doen neerliggen is uiteindelijk iets wat God in het hart moet bewerken. Dat gaat hij met zijn volk doen, dat doet hij ook met ons. Hij trekt ons met zijn koorden van liefde. Naar grazige weiden, levend brood, de manna, naar stille wateren, bronnen van levend water. Ik vind het zo mooi dat erbij staat, hij leidt mij zachtjes. Dat pootje doet pijn, maar het is toch zachtjes. Want hij is een zorgzame vader die met ons omgaat en leidt naar plaatsen waar ik rust en voedsel kan vinden. En hij mij drenkt aan stromen van levend water. Dat zijn plekken waar je tot bevrediging komt. Daar zit het woordje vrede in en het doet mij denken aan de Heere is mijn vrede. Jehovah Shalom. Richter 6 vers 24. Daar is Gideon, zijn verhaal. En op de plek waar hij eigenlijk de dood zou moeten vinden, want hij heeft de engel des Heren gezien, komt God met zijn vrede. En op de plek waar de oorlog al om is en het volk in volle onderdrukking zit, is hij degene die in de gerechtigheid van God mag gaan staan en vrede tot stand zal brengen. En bevrijding van vijanden. Hij leidt mij aan rustige wateren. Hij leidt mij op plekken waar zijn geest ten volle zijn vrede in mij bewerkt. Hij is mijn vrede. Hij verkwikt mijn ziel. Wat buigt gij u neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Psalm 42, vers 6 was dat. Uitgeblust, moe. Hier is een herder die zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe vitaliteit. Hij brengt vrede en veiligheid met verkwikking van de ziel. Wanneer het uitgeblust is. Wanneer het op is. Al zoveel momenten in de geschiedenis van het volk Israël waar het op was. En waar ze dachten, nu laat God ons in de steek. Je denkt even aan het tekort aan water in de woestijn. Waar ze dan uiteindelijk bitter water te drinken krijgen. En God iets nieuws tot stand brengt en zichzelf openbaart als de God die geneest. Jehovah Rapha. De God die herstelt, die leven geeft, die verkwikt wat morsdood is. Hij is mijn geneesheer. Een ander project waar we met het Centrum voor Pastorale Counseling mee bezig zijn, heet Hoop in Verdriet. En voor ik mijn diagnose kreeg, waren we volop daarmee bezig met mensen te bidden die ziek waren of moeite hadden. We hebben een cd gemaakt met liedjes en een van de liedjes gaat over Psalm 103. En daar wordt van de Heere gezegd dat hij alle ziekte geneest. Die al mijn ziekte geneest, staat er zelfs. Hij verkwikt mijn ziel. En hoe hij het geneest, wel, ik vind het wel belangrijk hoe dat gaat. Maar uiteindelijk zal hij mij genezen. We zijn trouwens met ons allen op weg naar de dood. Alleen de ene ervaart dat wat acuter dan de andere, afhankelijk van de omstandigheden waarin je zit. Maar het zal maar de schaduw van de dood zijn die dichtbij komt. Nu ga ik al te snel, want dat is een van de volgende versen. Het is maar de schaduw van de ellende die over ons komt. En soms denken we, oei, hoe moet dit aflopen? Waar is God? Waar is mijn herder? Als God mijn herder zou zijn, dan... En het eerste wat de herder zegt is, ik ben erbij. En ik leid je. Maak je maar geen zorgen. Ik heb brood en water en een plek van vrede waar je terecht... kan. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Ja, zijn naam is onder andere mijn gerechtigheid. Jeremia 23 vers 6, daar staat dat. De Heere onze gerechtigheid. Kijk, als God zich openbaart in ons leven, dan is dat niet met de bedoeling dat we roze wolkjes zouden zien of allerlei gelukzalige gevoelens zouden hebben. De bedoeling is het spoor van de gerechtigheid. En dat is een belangrijke sleutel in deze psalm. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Met het oog op het spoor van de openbaarwording van zijn naam, mijn gerechtigheid, in mijn leven. Het doel van mijn leven is niet carrière, is geen gelukkig huwelijk, is niet kinderen waar ik trots op kan zijn, is niet een boel geld op de bank, dat trouwens niet veel meer waard is tegenwoordig. Alhoewel, als je het hebt, is het wel makkelijk, zeggen we er dan bij. Hè? Het doel van mijn leven is de gerechtigheid van God. En hoeveel ik dan heb, en wat ik dan kan zijn voor mensen, in dit leven maakt dat wel iets uit. Maar de hoofdvraag is, waar zit Gods gerechtigheid in al die dingen? Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken, staat in Spreuken 3. Rechte paden. Ik heb me soms wel afgevraagd, maar waarom moet hij mijn paden recht maken als ik hem al ken? Want als ik hem ken, dan zouden mijn paden toch vanzelf recht moeten zijn. Als ik hem ken in mijn wegen, dan zijn het toch rechte wegen of niet? Nou, blijkbaar niet. Want blijkbaar zelfs nu ik hem ken, is het nodig dat hij mijn paden recht blijft maken. Ik heb zo snel uit het oog verloren dat hij mijn herder is. En dat de werkelijke vervulling van mijn leven bij hem zit. En dat verkwikking van mijn ziel alleen bij hem te vinden kan zijn. En alhoewel ik hem ken, is die intimiteit zo vaak ver weg. Of niet genoeg dichtbij in elk geval. Hij leidt mij in de rechte sporen omwille van zijn naam. En die rechte sporen, dat heeft met zijn gerechtigheid te maken. En dat is een van de voorwaarden om in Psalm 24 binnen te mogen komen. Daar zal Mark straks over spreken. Ik moet het gras niet voor zijn voeten wegmaaien. Maar je ziet hoe mooi dat eigenlijk die psalmen hier aan elkaar hangen. De stad Jeruzalem, die noemt in Jeremia 33, vers 16, de Heere onze gerechtigheid. En zo zie je ook weer een naam van God als het ware binnenvliegen in deze psalm. De plek waar God woont is de plek waar gerechtigheid is. En al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. God die bij mij is, hij die erbij is, Jehovah Shammah. De Heere is daar, Ezechiël 48, vers 35. Dat wordt over het Nieuwe Jeruzalem gezegd. De Heere is daar. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, staat in de NBG, hè? Vol van schaduw van de dood. Dat is geen plezierige plek om te zijn. Dat is een angstwekkende plek om te zijn. Als de schaduw van de dood op je valt, dan is het heel dichtbij. En toch zegt David, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Het is wel simpel. Ik ga gewoon op dat plekje staan en ik zeg, Heer, het is klaar, u bent bij mij. Geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk waar is? Dat moet God in het hart openbaren en geven door zijn geest. Want anders ben je alleen maar bezig met hoofdkennis. En we hebben meer van zijn geest nodig. We moeten bidden om vervulling met zijn geest. Opdat we zouden zien, wanneer we zijn woord lezen, wat het is. En de letters als het ware van de pagina springen tot diep in ons hart en zeggen, ja, hij is werkelijk bij mij. De Heere is mijn herder. Dat betekent bescherming, beveiliging. Wat ook de bedreiging is die over mijn leven komt. Is het een leeuw, is het een beer, is het een dief, is het gevaar, is het crisis, is het onheil? Ik ben niet bang. Nou, dat klinkt zo stoer, hè? Ik ben niet bang. Dat kan opgepept geloofd zijn, weet je. We kunnen met elkaar met mantras, zoals in het boeddhisme, oppeppen. En allemaal goede gedachten in ons hoofd, want wij moeten dat geloven. Maar dat is niet het soort geloof waar de schrift over spreekt. De moed van de gelovige is niet eentje waar je bent opgepept, maar eentje waar je eigenlijk staat in het geloof. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dan ben je dus in, binnenin, verbondenheid, intimiteit, beveiliging. Hij is om je heen. En als dan de schaduw van de dood komt, dan ben je geborgen in het ware leven. En als we dan straks, de meeste van ons waarschijnlijk toch wel, tenzij de Heere sneller terug zou komen, letterlijk door de dood gaan, dan gaan we niet dood. We gaan door de dood heen, beveiligd in het leven van de Heer Jezus wat om ons heen is. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, ook in dat dal van diepe duisternis. De Heere is erbij, de Heere is daar, en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Dat gaat met Israël gebeuren. En omdat God daar is begonnen en wij geënt zijn, zo ook met ons. Hij is een herder met een stok en een staf. En de stok is tegen de vijand gericht. En de staf, daar zit een krul aan. En die legt hem zo af en toe eens rond onze nek en hij zegt, kom een keer wat dichterbij bij mij. En hoe hij ons verdedigt en hoe hij ons beschermt en binnenhaalt, wat een troost. Een veilige rots, een schuilplaats, een vaste burcht. Dat is mijn God. Dat zijn ook allemaal namen van God. En ik vrees geen kwaad, want hij is erbij. En hij staat daar met zijn stok en zijn staf, met zijn macht en met zijn beveiliging. El Shaddai, almachtig God. Je komt de naam van God tegen, almachtig God in Genesis 17... bij Abraham en bij Jacob in Genesis 35. Het is de God vol van kracht en majesteit. Die staat met zijn stok. En die roept voor een onmogelijke roeping. Ja, die Abraham en Jacob ook riep voor een onmogelijke roeping. En ondanks wat die mannen waren en wat ze gedaan hebben, zijn roeping heeft uitgevoerd. Niet door die mannen op zich, maar door wat God gedaan heeft. En daar ligt weer onze hoop en onze verwachting, dat als wij het niet kunnen, en als wij niet zien hoe we dit volk moeten bereiken, waar we het vandaag toch ook over hebben, God heeft zijn wegen, en wij moeten niet op onze stoel gaan zitten tot wanneer het gebeurt, wij moeten in actie komen om bij te dragen aan dat plan, wat God wil uitwerken en waar hij ons in wil gebruiken. U maakt mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Ik moest daarbij denken aan de naam, de Heere is mijn banier, in Exodus 17, waar Mozes een altaar bouwt, te midden van de heidenvolken, te midden van de tegenstanders, proclameert hij, God is mijn banier. En te midden van mijn tegenstanders verzadigt hij mij met zijn liefde. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Ze kunnen er zelfs niet naast kijken, als het ware. En wat ook de bedreiging is, waar het ook vandaan komt, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog heden, nog toekomst, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja, maar mijn gezondheid. Ja maar, mijn vrouw. Ja maar. Nee, wacht even, zegt Paulus. Ik ben verzekerd. De Heere is mijn herder. En u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Hij is mijn herder en hij is mijn gastheer. Ik mag bij hem thuiskomen. Nou, dat gebeurt best met vrezen en beven, met de vrezen des Heren. We moeten God niet in onze achterzak steken. Maar we mogen wel binnenkomen tot voor de troon van genade. Omdat de Heer Jezus, de goede herder, voor ons bidt. En pleit en zijn leven heeft gegeven. En hij zegt, kom maar een beetje dichterbij. En als het niet snel genoeg gaat, dan pakt hij zijn staf en hij trekt eraan. En de God van hemel en aarde, als het ware, buigt zich naar ons en hij zegt, allee, ik wil met u babbelen. Kom. En hij geeft ons iets te eten. Hij maakt een tafel gereed met alles wat ons verzadigt. Nou, ik hoop dat daar chocola bij zal zijn. Maar ik denk niet dat het daar zal om gaan. Want het leven gaat niet om chocola. Het leven gaat om gerechtigheid en het kennen van de heiligheid van de naam van God. En hij gaat ons verzadigen met hemzelf. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nieuw leven. Tot in eeuwigheid. Tot in lengte van dagen, zegt de psalm. Hij zalft mijn hoofd met olie. Wie werd er met olie gezalfd? Koningen. Of de hoge priester, wanneer hij werd aangesteld. De zieke in Jacobus 5. Ik heb me laten zalven met olie. En een van de kernpunten die ik daarin belangrijk vind, is dat die zalving met olie is eigenlijk een symbool van het feit dat er een roeping van God over je leven ligt. Het is het symbool van de Heilige Geest die zijn zegel op jou heeft gelegd. Hij zalft mijn hoofd met olie. Dat is onverbrekelijk. Dat is onverbreekbaar, onverwoestbaar. Ik sta in een God, in zijn huis, in hem, die een onverwoestbare roeping over mijn leven heeft gelegd en die ervoor zorgt dat niets, waarlijk niets mij ontbreekt. Om daaruit te komen en eigenlijk daar al te zijn, want hij is erbij. En straks alle tranen van mijn ogen afgewist. En mijn dienaar, de gastheer die mij voedt, is de God van hemel en aarde. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, zegt de Heer Jezus. God is een nederig God. Heb je daarover nagedacht? Hij is gekomen om te dienen. En hij dient mij. En dat zou mij niet moeten verheffen. Of doen denken, kijk eens, God doet dat voor mij. Het zou mij zo piepklein moeten maken. En de roeping in mij bevestigen dat ik dus ook anderen heb te dienen. Met zijn leven in mij. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. De roeping, de heilige roeping van God over mij, de Heere die heiligt. Exodus 31, vers 13. Wordt de naam van God, de Heere die heiligt, is genoemd. Die moest ik bij dit stukje bedenken. En tenslotte. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Hij laat mij nooit in de steek. Er is een toekomst en een uitkomst die vast en zeker is zijn vriendelijke liefde achtervolgt mij. En al denk ik, de vijand achtervolgt mij, of dat, of dat, of dat achtervolgt mij. God is nog veel sneller dan mijn achtervolgers. Hij kan rap lopen. Hij is er direct bij. Hij was er eigenlijk al bij. En dan is er nog één verlangen over. Woon in het huis van de Heere tot in lengte van dagen. Wat wil ik nog meer? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets.